Goedemorgen broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze morgendienst waarin onze voorganger is dominee J. Nutma uit Gorinchem. Organist is Aart van Andel en pianist Peter Dubbelt. Na welkomst en mededelingen beginnen we met ons openingslied Psalm 92, de versen 1, 2 en 3. Na welkom en mededelingen door de ouderling van dienst, Psalm 92, de versen 1, 2 en 3. Na stil gebed, totem en groet. Uit de hoofdstuk 89. Lezen van de wet. Toonhoogte 498. Lied van de kinderen uit toonhoogte 498. Daarna gaan de kinderen naar de crash en vinden de collectie plaats. Onderging is naar aanleiding van Lucas 9, 57-62. Als thema wel of niet volgen. Dankgebed en voorbeden is ons slotlied, Psalm 138, versen 3 en 4. Hierna ontvangen wij de zegen. Ik wil er ook nog even op een tijd maken dat de middagdienst begint om 16:30. Dienst begint om 16:30. Ik wens u vanuit hier een gezegende dienst. Thank you.
Goedemorgen gemeente, gast in ons midden, alle die met ons meeluisteren thuis. Hartelijk welkom in deze dienst. Ook een welkom aan dominee Nutma die ons vandaag voorgaat. De middagdienst is een gemeenschappelijke dienst met de Kandelaarkerk. Wordt hier in de Zuidhovenkerk gehouden. En de dienst begint om 16:30, dus niet om 17:00, maar om 16:30. En dominee Zomer gaat ons voor. Volgende week gaat in de morgendienst dominee Marcus voor en in de middagdienst dominee Anen. Dan is in het gezin van Simone Gertjan Kloosterman een dochter geboren. Ze heet Sarah Elise. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 92, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God, om ieder persoonlijk hem te bidden om zijn nabijheid en zijn zegen. We leggen samen deze dienst in de handen van de Heere door uit te spreken dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Namens deze God mag ik u en jou hier vanmorgen begroeten. Genade, barmhartigheid en vrede is er voor u en voor jou van God de Vader, door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen van de bijzondere naam van onze God. Een kostbaar geheim. Uw naam is Ik Ben en Ik Zal Er Zijn. Opwekking 770 willen we samen zingen. Wij willen samen bidden om de opening van het woord van God en om de leiding van zijn geest bij het luisteren naar zijn woord. Laten we samen in gebed gaan. Hier op deze zondagmorgen willen wij u zoeken. We danken u dat we u mogen zoeken waar u zich laat vinden. In die naam die u spelt, die naam die u ons bekend maakt, die naam die ons vertelt dat u een God bent die er in Jezus Christus voor ons wilt zijn. Wij danken u. Wij danken u dat we u mogen leren kennen als een God niet op grote afstand, ver weg, die zich niet bemoeien wil met ons leven, maar dat we u mogen leren kennen als een God die ons leven wilt kennen. Als een God die ons opzoekt. Als een God die bij ons wil zijn. Dat we u mogen ontmoeten als de God die ons groet met genade en vrede. Heere, dat hebben we van u nodig. Als we geen woorden horen die ons bemoedigen, die ons vertellen dat er leven is, dat de dood heeft overwonnen, dan zouden we opgesloten zitten in het leven zoals we het elke dag beleven in deze wereld. Wat komt er veel op ons af? Wat gebeurt er veel om ons heen? En Heere, wij kunnen onze ogen niet dicht doen voor het leed en het verdriet, voor het kwaad en voor de dood, omdat het elke week wel weer op ons pad komt. En soms ook heel dichtbij. En dan mogen we bij u zijn. Bij u, Heere, die woorden laat klinken waarin u de belofte geeft van eeuwig leven. Leven dat de dood heeft overwonnen. Het is vandaag zondag. De eerste dag van de week. We mogen de week beginnen door stil te staan bij uw Zoon Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen op de eerste dag van de week. Het is uw dag, Heer Jezus, en we vieren die dag. En we zijn blij dat we die dag mogen vieren, niet alleen hier, maar samen met alle mensen die u lief hebben over heel de wereld. Dat u over heel de wereld die boodschap laat klinken dat u een God wilt zijn van dichtbij. Dat over heel deze wereld die naam van u gehoord mag worden en gespeld mag worden. Dat mensen van u mogen zingen met blijdschap in hun hart. Omdat er iets anders mag zijn dan wat ze meemaken en wat ze ervaren. In het horen van uw woord. Heere, dank u wel. Dank u wel dat we hier samen kunnen zijn in alle rust en in alle vrede. We bidden voor hen die de naam van de Heer Jezus belijden, maar die dat niet openlijk kunnen doen, of die daarvoor gestraft worden, of niet vrij zijn om samen te komen. Heere, wilt u zich ontfermen, in het bijzonder over dat deel van uw kerk. Wilt u overal zijn waar het woord van u open gaat. Geef uw zegen, help om te luisteren. Wij bidden u dat in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Wij luisteren samen naar de wet van de Heer onze God. Ik lees u die vanmorgen uit Deuteronomium 5. Daarna zingen we een berijming uit Deuteronomium 6. Schriftberijming 1, vers 1 en vers 2. Schriftberijming 1, vers 1 en 2. Als ons antwoord op het luisteren naar het gebod van de Heere onze God. En ook die woorden beginnen met de naam van God waarmee hij zich bekend maakt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. En in Jezus Christus mogen we deze woorden horen als de God die ons vrijgemaakt heeft uit de macht van de zonde en de dood in zijn Zoon Jezus Christus. En daarom zegt God, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, noch op zijn akker, noch op zijn slaaf, noch op zijn slavin, noch op zijn rund, noch op zijn ezel, noch op iets dat van uw naaste is. Openen vanmorgen het woord van de Heere in Lucas 9, allereerst vers 23 tot en met vers 27, vervolgens vers 57 tot en met vers 62. Lucas 9, vers 23 tot 27 en dan vers 57 tot 62. Het laatste gedeelte is ook de tekst voor de verkondiging van vanmorgen. Na de Bijbellezing willen we samen met de kinderen gaan zingen. En dat past me heel mooi bij de Bijbellezing van vanmorgen. Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven. Ik heb Jezus nodig, dag aan dag. Ik wil Jezus volgen, heel mijn leven. Ik wil Jezus volgen, dag aan dag. En daarna is er gelegenheid om de Heer met uw gaven te dienen. Lucas 9, we lezen vanaf vers 23. Jezus zei tegen allen: als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden? Want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen. En ik zeg u in waarheid, er zijn sommigen van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij het koninkrijk van God gezien hebben. En dan vervolgen we in vers 57. Het gebeurde, toen ze onderweg waren, dat iemand tegen hem zei: Heere, ik zal u volgen, waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem: de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij: volg mij. Maar die zei: Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem: laat de doden hun doden begraven, maar u ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei: Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem: niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Tot zover Gods woord. Zalig wie het woord van God hoort en wie zijn woord bewaart in zijn of haar hart. Amen.
Thank you.
Als ons antwoordlied straks na de verkondiging willen we met elkaar zingen uit de bundel Zingende Gezegende Lied 223, vers 1, 2 en 3. Wilt gij achter hem gaan, verloochen dan uw leven, neem uw kruis op nog even, dan breekt het paasfeest aan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als er iemand tegen de Heer Jezus zegt, Heere, ik wil heel graag met u meegaan, ik wil heel graag u volgen. Dan zouden wij toch verwachten dat de Heer Jezus blij is, enthousiast en dat hij zegt, wat fijn dat ook jij ervoor kiest om met me mee te gaan. Hoe meer, hoe liever. Dat zouden we eerder verwachten dan dat Jezus iemand ontmoedigt. Hij zegt, weet je wel wat je doet? Of zelfs, je bent ongeschikt, zoals hij tegen de laatste zegt van de drie mannen met wie Jezus over het volgen van hem in gesprek is. Ik weet niet wat dit Bijbelgedeelte bij u en bij jou wakker roept. Maar er zijn wel eens van die Bijbelgedeelten die je in de war kunnen brengen. En dit gedeelte hoort daar denk ik ook wel bij. Want is het dan zo dat als je Jezus volgt, dat je niet meer een plek hebt waar je je hoofd kunt neerleggen? Is het dan zo dat als je Jezus volgt, dat je niet eens meer fatsoenlijk je vader of je moeder mag begraven als die zijn overleden? En is het dan zo dat je niet meer fatsoenlijk afscheid mag nemen van je familie voordat je die stap maakt om met Jezus mee te gaan? Is het niet wat vreemd wat Jezus hier vraagt van deze drie mannen? Is het niet onmenselijk bijna? Ik zei al, sommige Bijbelgedeelten kunnen je in de war brengen. En dit zou zo'n Bijbelgedeelte kunnen zijn dat je of naast je neerlegt omdat je het niet direct oppakt wat Jezus zegt. Of dat je bij jezelf de vraag stelt als je het leest. En zeker als je nog bij jezelf in die fase zit van wil ik dat wel? Wil ik echt Jezus wel volgen? Dat je denkt, nou als Jezus dit van me vraagt, zou ik het dan inderdaad wel gaan doen. Want als hij ook zulke eisen neerlegt bij mij, nou, dan weet ik het nog niet of ik wel mee wil gaan. Graag of niet, Jezus, ik wil u wel steunen, ik wil u wel helpen, ik wil me wel bij u aansluiten. Maar vindt u het alstublieft niet erg dat ik ook nog even wat aandacht, zo nu en dan, moet geven aan mijn eigen dingen? Als we het zo zeggen, en dat ligt toch een klein beetje in de manier waarop deze mensen spreken met Jezus over het volgen van hem, dan komt er gelijk wel iets naar boven. Het volgen van Jezus, is dat een kwestie van dat je je bij hem aansluit en dat je zegt, ik vind het een goede zaak waarvoor u bezig bent. Ik wil er voor je zijn. Je aansluiten bij de beweging van de Heer Jezus om waar je kunt jouw bijdrage er ook aan te leveren. Of is het volgen van de Heer Jezus iets anders? Wat Jezus jou en mij vanmorgen wil leren is dat het iets anders is. Je kunt je aansluiten bij een beweging waarvan je de idealen die beweging wil nastreven prachtig vindt en zegt, hier ga ik mijn tijd en hier ga ik mijn geld voor geven. Hier ga ik me voor inzetten, voor zover ik dat kan. Of bij een politieke partij. Je vindt dat die politieke partij dingen wil nastreven in de samenleving waar je achter staat, waarvan je vindt die zijn goed. En dan kun je lid worden van de partij, maar dan kun je ook je inzetten voor de partij. Dan kun je doen wat in je vermogen ligt om jouw bijdrage te leveren, zodat die idealen ook worden bereikt. Maar in zo'n situatie kun je ook zeggen, ik doe het voor zover het in mijn vermogen ligt. Voor zover het past in mijn agenda. Voor zover het kan qua mogelijkheden die ik heb om het te doen. Maar soms heb ik de kleinkinderen over de vloer. Dan moet ik oppassen. Op een ander moment moet ik aandacht geven aan mijn moeder of mijn vader die mantelzorg nodig heeft. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Maar voor zover ik kan, zal ik me inzetten. Ik sta voor jullie klaar. Welke politieke partij of welke beweging of organisatie of stichting zal zeggen, nou, je bent niet welkom, want je kunt niet genoeg. Natuurlijk, graag. Elke bijdrage kan gebruikt worden en is welkom. Maar het volgen van Jezus is niet je aansluiten bij een bepaalde organisatie of een bepaalde beweging die deze wereld doorgaat. Met een prachtig ideaal waar jij dan jouw stukje voor gaat doen. Voor zover jij het kunt. Het volgen van Jezus is iets heel anders. Het is loslaten. En je laten leiden door iemand die in deze wereld zijn thuis niet heeft. Het is loslaten en meegaan met iemand van wie God zegt, mijn koninkrijk zal komen door hem. Dat betekent dat er een andere wereld, een andere werkelijkheid, de toekomst van God zoals God die geschetst heeft in zijn woord door Jezus zal aanbreken. Niet iets wat we binnen deze wereld kunnen bereiken, met elkaar onze idealen, maar iets totaal anders. Gods koninkrijk is de wereld op zijn kop, waar alles nieuw zal zijn en herstel zal zijn zoals God het voor ogen heeft. Dat betekent dat je deze wereld moet loslaten om te weten, Jezus is degene die mij binnen kan brengen in die werkelijkheid zoals God die werkelijkheid wil brengen in Christus. En dat is niet iets waar ik een bijdrage aan kan leveren. Dat is helemaal afhankelijk van Jezus. Alleen door Jezus kan ik binnenkomen. En dat is dus ook niet iets wat je er even bij doet. Want dat vraagt je helemaal. Dat vraagt je hele leven. Je kunt niet zeggen, ik sluit me voor een bepaald deel van mijn leven, voor zover ik kan, aan bij Jezus, bij die wereld die komt, en voor de rest geef ik me aan mijn leven hier, de wereld van hier. Dan zou je, als het ware, in twee verschillende werelden leven. Een groot verschil zit daarin. Ik volg u om bij te dragen voor zover ik kan. Dan wil je de idealen meehelpen te bereiken die Jezus voor ogen heeft. Of dat je leert zeggen, ik volg u Jezus omdat ik geloof dat u alleen mij binnen kunt brengen in dat koninkrijk van God waar ik nog niet het kleinste stukje aan kan bijdragen. Omdat u alleen dat kunt. Je kunt je voorstellen dat in de tijd dat Jezus rondloopt in het land Palestina, dat er een beweging zich ontketent in het land. Overal vandaan komen de mensen om te luisteren naar zijn preken. En overal vandaan zijn er mensen die wel mee willen doen. Die enthousiast raken door de dingen die hij zegt. En die zoiets hebben, daar zou ik mijn bijdrage wel aan willen leveren. Zonder in de gaten te hebben wat het is om Jezus te volgen. En dat is wat Jezus in deze drie gesprekken op scherp zet. Is het echt zo bizar wat Jezus vraagt? Want als dat zo was, dan zou je toch nooit de stap zetten om Jezus te volgen. Om Jezus te begrijpen, is het belangrijk om eens te luisteren met de oren van iemand die daar bij Jezus in de buurt staat. Wij horen de woorden van Jezus als mensen van de 21ste eeuw, westerse oren. Mensen die dingen gewend zijn zoals ze in onze wereld gewend zijn. Zoals we ze in onze wereld gewend zijn. Maar de mensen van het oosten horen de woorden van Jezus in een andere tijd, maar ook in een andere samenleving, in een andere cultuur. Op een manier zoals het daar in die tijd gebeurt. We willen proberen om eens te luisteren met de oren van iemand van daar en van toen. Het eerste, we gaan ze alle drie bij langs, al de drie die mannen met wie Jezus dat gesprek heeft over het volgen van hem. De eerste is iemand die zegt, ik wil wel met u mee, heren. En het antwoord van Jezus, dat vinden we op zijn zachtst gezegd nogal cool. Jezus vertelt dat hij geen plek heeft om zijn hoofd neer te leggen. Dat het nog erger voor hem is dan de vogels, want die hebben wel een nest. En dan de vossen, want zij hebben wel een hol. De Zoon des Mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Jezus wil in elk geval dat deze man niet op basis van emotie, van enthousiasme zomaar een beslissing neemt om met hem mee te gaan. Dat het hem wel leuk lijkt of hem wel aanspreekt. Die man moet beseffen waar het om gaat als hij de stap zet om Jezus te volgen. Jezus remt het niet zomaar af. Maar wat betekent het? Het is meer dan dat je gaat zeggen tegen Jezus, ik ga mijn best voor u doen en ik ga mij inzetten voor de idealen die ik bij u proef, waar u zich voor wilt inzetten. Jezus volgen betekent dat je met Jezus identificeert. Dat Jezus degene wordt die de spiegel is van wie jij bent. En dan zegt Jezus, weet dat er voor mij in deze wereld niet een plek is waar ik mijn hoofd kan neerleggen. Weet dat ik niet in deze wereld thuis ben. Als jij mij volgt en ik de spiegel word voor wie jij bent, ik ben in deze wereld niet thuis. Besef wat dat betekent voor jouzelf. Zou Jezus nou nooit een kussen hebben gehad waar hij op kon slapen en nooit een bed waar hij op kon liggen? Is dat wat Jezus hier zegt? Nou, ik denk het niet. We weten dat Jezus wel eens logeerde bij vrienden van hem. Martha en Maria en hun broer Lazarus. En je mag ervan uitgaan in een wereld waar mensen gastvrij zijn, dat Jezus het beste plekje in huis kreeg om te slapen. Het was echt niet zo dat Jezus altijd in de open lucht verbleef. En dat wil Jezus ook niet zeggen met die woorden, de Zoon des Mensen heeft geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Er waren vrouwen voor hem die voor hem zorgden. Ook die vrouwen zullen goed voor hem gezorgd hebben. Ongetwijfeld. Jezus wil wat anders duidelijk maken. Jezus wil duidelijk maken dat hij niet van deze wereld is. Dat hij niet in deze wereld thuis hoort. In de nacht van zijn geboorte werd dat duidelijk. Jezus werd geboren niet op een plek waar normaal gesproken een kind geboren wordt, maar waar de dieren eten en drinken en slapen. En even later moet de Heer Jezus op de vlucht voor het zwaard van Herodes. Er is geen plek voor hem die de koning in het koninkrijk van God zal zijn. En het leven van Jezus, dat zal straks tot een einde komen als de mensen in de stad Jeruzalem hem er letterlijk uitgooien. Uit de stad, buiten de stad hem aan het kruis laten spijkeren, weggeworpen, bespuugd. Hij gold als een verstotene, iemand voor wie geen plek is, die er niet mag zijn. Dat wil Jezus zeggen met die woorden: voor de Zoon des Mensen is er geen plek waar hij zijn hoofd kan neerleggen. Hij hoort hier niet. En dat wordt op alle mogelijke manieren duidelijk in het leven van de Heer Jezus. Hij gold, zei Jesaja al, van de knecht des Heren als een verstotene. De beweging van Jezus, de beweging waar Jezus voor gekomen is, is niet een beweging die te maken heeft met het opstarten van iets nieuws in deze wereld. Hij is hier een vreemdeling. En hij komt als vertegenwoordiger, zou je kunnen zeggen, van het koninkrijk van God. Hij komt met de boodschap van Gods nieuwe wereld. Dit is de verkondiging van de Heer Jezus, dat het koninkrijk van God dichtbij gekomen is. En het koninkrijk van God is dat de orde van deze wereld zo zal zijn dat God koning is over alles. Zoals God het beloofd had, alle dingen zullen nieuw worden. Jezus hoort bij dat koninkrijk, bij die nieuwe wereld. En hij breekt in, zou je kunnen zeggen, in deze wereld. Maar hij is er niet thuis. Zijn thuis is in die wereld waar God thuis is. En hij verschaft de toegang voor ons tot die wereld door te sterven aan het kruis voor de zonde van de wereld. En door op te staan uit de dood. Je zou kunnen zeggen, zijn opstanding is de deur naar het leven waar de dood geen plaats meer heeft. Zoals dat in het koninkrijk van God zal zijn. Daarom past Jezus hier niet. Hij is een vreemdeling. Ik wil u volgen, Heer. Ja, zegt Jezus, maar weet wel wat dat dan betekent. Dat betekent dat je mij als de spiegel hebt van wie jij bent. Dat ik degene ben met wie jij je moet identificeren. Dan heb je geen thuis meer in deze wereld. Dan heb je hier geen plek meer. Maar dan weet je, mijn plaats, mijn thuis is daar waar het koninkrijk van God is. Waar God bij mensen wil wonen. Dat is een kostenpost. Die je moet kennen. Om het besluit te nemen, ik wil Jezus volgen. Denk eens aan Abraham. De kostenpost van Abraham was dat hij zijn familie los moest laten. En alles moest achterlaten waar hij aan verbonden was. In Ur. Om op weg te gaan naar het land dat God hem wijzen zou. Abraham hoorde niet meer op de plek waar hij met al zijn vezels aan verbonden was. Zijn familie, de plek om te wonen waar hij handel dreef. God zegt, ga weg en ik breng je naar het land dat ik je wijzen zal, Kanaan. Het land dat beeld staat voor het koninkrijk van God, waar God wil wonen te midden van de mens. Abraham weegt de kosten en gaat om het leven te vinden waar God bij hem is. De stem van God volgen, op weg gaan. Naar de toekomst van de Heer. Pelgrim zijn in deze wereld in het besef. Mijn thuis is niet meer hier. Maar mijn thuis is daar waar God samen met mij wil zijn. Mijn thuis is te vinden in de Heer Jezus. Die de deur voor mij is naar het koninkrijk van God. De stem van Jezus is alles bepalend. Voor de mensen om Jezus heen was juist hun familie alles bepalend. De familie bepaalde je status, je eer. Je kiest niet je eigen leven, maar je familie maakte uit hoe jouw leven eruit zou zien. Je familie is je thuis. Heel vaak heeft de familie een landgoed. En zelfs al woon je ver weg. Als je bij je familie komt, dan is daar een plek waar je je hoofd kunt neerleggen. Een plek waar je mag zijn. Een plek waar je thuis bent. Als je Jezus gaat volgen, betekent dat daarmee breken en zeggen, mijn echte thuis is niet hier, mijn echte thuis is bij de Heer. Dat betekent op weg gaan, zonder de zekerheid van het leven hier. Je zekerheid is Jezus en Jezus alleen. Dat vraagt complete overgave. En niet, nou ja, ik wil u wel volgen voor zover ik kan, maar als mijn familie mij vraagt, dan houdt het op. Jezus wordt eigenaar van je leven. Hij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Hij bepaalt je toekomst. Het mag wat kosten om Jezus te volgen. Maar je wint ook wat. Thuis mogen zijn bij de Heer. Daar waar God met jou samen wil zijn. Waar God gemeenschap wil beleven met jou en het leven voor jou herstelt. Hoe radicaal is de keuze van jou? Als je zegt, ja, ik wil Jezus wel volgen. Wat betekent dat voor je? Heeft dat de klank van, ik doe mijn best, voor zover ik kan, om een kleine bijdrage te leveren aan wat Jezus voorstaat? Of besef je dat Jezus volgen betekent jezelf helemaal aan hem verliezen? Dat jouw identiteit Jezus is. Dat de spiegel voor wie jij bent Jezus is. Of is je vriendengroep de spiegel waarin je kijkt en zegt, hoe wil ik zijn? Is je familie het? Is je werk het? Snap je dat we vaak in heel veel spiegels kijken, maar kijken we ook echt in die ene spiegel die de spiegel is om de weg te vinden naar het koninkrijk van God? Dat is wat Jezus op scherp wil stellen tegenover die eerste man. Maar vlucht naar de tweede. Die man wordt door Jezus zelf uitgenodigd. Volg mij, zegt Jezus tegen die man. Dan zegt die man, dat wil ik wel, ik wil u wel volgen, maar staat u mij toe om toch alsjeblieft eerst mijn vader te begraven. En dan vinden we de reactie van Jezus een botte reactie. Dat Jezus zegt, laat de doden hun doden begraven, maar jij moet op weg gaan om het koninkrijk van God te verkondigen. Mag deze man dan niet eerst van Jezus zijn vader begraven? Als wij het horen, dan komt het ons zo over. Er is een man die bij Jezus staat te midden van de andere mensen, van wie zijn vader is overleden in deze dagen. En morgen of overmorgen, dan is de begrafenis. Bij ons zit er altijd tijd tussen. Het sterven van iemand en de dag van de begrafenis. 3, 4, soms 5 dagen. Als wij luisteren naar dit Bijbelgedeelte met onze oren, met dat plaatje in onze gedachten, dan denken we, nou, het duurt een paar dagen, hooguit. En dan kan deze man komen om met Jezus mee te gaan. Laat hem toch eerst alstublieft die begrafenis doen. Zorg dragen voor een goed afscheid van zijn vader. Dat moet Jezus hem toch gunnen. Ik zei het al, zo horen wij het. Maar iemand die in het oosten woont, iemand uit de tijd van de Heer Jezus, die hoort het anders. Daar is de begrafenis altijd op de dag van het overlijden zelf. Vandaag overleden, vandaag nog begraven. Daar zit geen ruimte tussen. Met andere woorden, de man, de vader van deze man, die is nog helemaal niet overleden. Dat kan niet. Want dan kon deze man op dit moment niet bij Jezus in de buurt zijn. Dan was hij nodig bij zijn familie om ervoor te zorgen dat zijn vader een goede begrafenis kreeg. Om alles te regelen. Hij kon niet worden gemist. Deze vader is nog niet overleden. Sta mij toe eerst mijn vader te begraven. Wat wil die man tegen Jezus zeggen? Een vader begraven betekent: Heere, ik moet nog voor mijn vader zorgen tot op de dag dat hij begraven is en dan ben ik van mijn zorgplicht ontslagen en dan kan ik met u meegaan. Ik ben aan handen en voeten gebonden. Mijn vader heeft mij nodig. Als iemand emigreerde uit de familie, dan kon een vader zeggen: wil je mij nu al begraven? Deze man laat Jezus weten gebonden te zijn. En zich niet te kunnen geven aan Jezus om in te gaan in het koninkrijk van God. En dan zegt Jezus heel duidelijk: dan loop je dat koninkrijk mis. Als alles belangrijker voor jou is dan mij te volgen, dan kom je nooit waar ik jou wil brengen. In het koninkrijk van God. In de wereld die God voor jou opent in de Heer Jezus Christus. Je kiest daarmee voor de dood in plaats van voor het leven. Laat mij eerst mijn vader begraven. Dat zou best nog een tijd kunnen duren. Een goede kans dat er dan wel weer wat anders zou zijn. Dat deze man nooit echt tot de keuze kon komen om Jezus te volgen. Ik wil eerst nog. Bij ons zijn dat misschien niet de verplichtingen die een ander je oplegt binnen je familie. Maar dat je het volgen van Jezus wel uitstelt, dat kennen we wel. Ik wil eerst nog, jongelui, je wilt eerst nog van allerlei dingen doen voordat je eens tot het nadenken komt over: zou ik Jezus ook willen volgen in mijn leven? Liever dat op een later moment. Misschien wel omdat je ook graag dingen zou willen doen waarvan je in je hart wel weet dat God dat misschien niet zo fijn vindt. En het kan zijn dat je zegt: dit eerst en dan dat. En misschien daarna dat ik nog wel eens na wil denken over de vraag of ik Jezus wil volgen. Jezus zegt niet alleen dat je daarmee het gevaar loopt van afstel. Er kan altijd van alles zijn wat jouw aandacht vraagt. De boze weet het nodige bij je neer te leggen om eerst maar weer druk te zijn met iets anders voordat je na kunt denken over de keuze: wil ik Jezus volgen? En het lijstje, dat blijft maar. En onderaan dat lijstje staat nadenken over de vraag: wil ik Jezus volgen? Jezus zegt: als je steeds allerlei dingen vooraf laat gaan aan het moment om die stap te maken, dan kies je er dus bewust voor om te blijven horen bij deze wereld waar de dood regeert. Dan kies je voor de dood. En niet voor het leven. Niet voor het leven dat God jou in Jezus geeft door jou de toegang te geven tot zijn nieuwe wereld, het koninkrijk van God. De waarde van dat leven is eeuwig en talloze malen mooier dan alles wat je zo graag wil doen voordat je Jezus zou volgen. Daarom, het komt aan op nu en niet op later. Op het doorbreken van wat je vasthoudt. Familiebanden waren sterk, zeker in de dagen van Jezus, maar nog zijn ze dat in het oosten. Maar wat is het bij jou, wat is het bij u, wat is het bij mij dat ons tegen kan houden? Misschien is het wel de rijkdom, de luxe. Een leven van ons eigen ik, dat we op alle mogelijke manieren willen proberen bevestigd te zien. Verheerlijking van je lichaam, in sport, in seks, in mode. Volg mij, zegt Jezus, en breng de boodschap van het koninkrijk. Volg mij en laat zien en laat horen in je leven dat er iets anders is wat echt telt en veel belangrijker is. En de dingen die jou in deze wereld kunnen vasthouden. Namelijk het leven dat God wil geven in de Heer Jezus.
leven dat de dood heeft overwonnen. Maar dan moet je wel Jezus volgen. En daar vandaag voor kiezen. Nog één persoon blijft over. Hier speelt familie een belangrijke rol in het antwoord. Het is iemand die Jezus best wil volgen. Geen enkel probleem. Maar zegt hij, ik wil nog graag afscheid nemen van mijn familie. Laat mij nog even een dag zeggen. En dan zegt Jezus, je mag niet achterom kijken. Dan ben je niet geschikt voor het koninkrijk van God. En ook dat vinden we raar. Waarom zou je niet afscheid mogen nemen van je familie? Zelfs Elisa, die geroepen werd als een profeet om Elia op te volgen, nam afscheid van zijn vader en moeder voordat hij met Elia meeging. Je mag toch wel even naar huis gaan en zeggen dat je gaat. Weer lijkt het woord van Jezus hier een eis op tafel te leggen die we onmenselijk vinden. Maar wat betekenen die woorden van de Heer Jezus? Afscheid nemen was in het Oosten niet zomaar even een knuffel geven, een kus, gedag zeggen en zelf kiezen om te gaan. Als deze man zegt, laat mij afscheid nemen, dan ligt er in die woorden iets meer. Dan zegt hij, laat mij naar mijn familie toe gaan om toestemming van hem te krijgen om met u mee te gaan. Dus deze man liet de beslissing om Jezus te volgen afhangen van de goedkeuring van de mensen aan wie hij zo nauw verbonden was. Of zij hem wel wilden laten gaan. En dan zegt Jezus, nee, de keuze is niet aan de ander of zij jou willen laten gaan, maar de keuze is aan jou. Dat kan een ander niet voor jou beslissen. Die keuze kan niet liggen bij een ander dat die jouw toestemming verleent om mij te volgen. Dan is het immers de ander die zegt wat jij moet doen en niet Jezus. Dan is het de oudste vader van de familie die in dit geval uitmaakt of deze man wel of geen toestemming krijgt om met Jezus mee te gaan. De urgentie van het koninkrijk betekent dat je niet achterom kunt kijken om te vragen, zijn de mensen die achter mij staan het wel met mij eens dat ik ga doen wat ik voornemens ben? Want als je dat gaat vragen, ben je ongeschikt. Heb je niet in de gaten dat je alleen maar op Jezus kunt en moet letten. En dat Hij bepaalt of je wel of niet de keuze maakt. Wat anderen ervan vinden, ja, dat kan ons vandaag ook nog wel in de weg zitten. Misschien niet op die manier je vader of je familie, maar je vriendenkring. Wat zullen zij ervan vinden als ik ervoor kies om Jezus te volgen? Dat je het eerst bij hen in de groep gaat leggen, dus gaat horen hoe hun reactie is. En als hun reactie positief genoeg is, dat je het dan wel aandurft, omdat je ze dan niet kwijt gaat raken. Vooral niet tegen de groep in willen gaan die de groep is waarop jij terugvalt. Maar het koninkrijk ligt niet achter je, maar het koninkrijk ligt voor je. En dat dringt om een keuze, te kijken naar Jezus en te weten, daar komt het op aan. Het koninkrijk van God kan ik alleen binnengaan door naar Hem te kijken. Als je achterom gaat kijken, dan wordt het als met de vrouw van Lot, die achterom keek omdat ze de stad niet los kon laten waaruit ze weg moest vluchten. Dat liep niet goed af, dat weten we. 3 keer gaat het om een excuus. Het excuus om jezelf niet echt te willen verliezen aan de Heer Jezus. En dan ergens ook om ongeloof. Als Hij de enige is die jouw leven binnen kan brengen in het koninkrijk van God. Als Hij de enige is die jou deel kan geven aan het eeuwig leven waar de zonde en de dood geen grip meer op hebben. Dan kun je nooit zeggen, Heer, ik volg u voor een stukje in deeltijd, ik doe wat ik kan. Maar dan vraagt het dat je je helemaal aan hem overgeeft en weet, ik moet alles krijgen van hem, anders dan loop ik dat eeuwige leven mis. Is Jezus onredelijk? Onmenselijk? Nee. Hij stelt het wel op scherp. De keuze is radicaal. Stel je voor, je bent in oorlogsgebied. En je weet, daar verder is een veilige plek. Als ik daar ben, dan is mijn leven safe. Maar je moet door een gebied waar allemaal mijnen liggen. Dan heb je iemand nodig die jou daar veilig doorheen kan leiden om je te brengen waar jouw leven safe is. Jezus volgen is hem helemaal volgen. In absoluut vertrouwen dat hij degene is die jouw leven safe kan maken. Hij stelt geen onmenselijke eisen. Maar laat wel zien dat het aankomt op volledige overgave. Volgen doe je omdat je gelooft. Het is Jezus die zijn leven voor mij gegeven heeft. En die de weg voor mij geopend heeft naar God de Vader in de hemel. Zijn weg is de weg die mij volmaakt geluk, volledig behoud, genezing, bevrijding, heiligheid, heelheid zal brengen. Alles wat mijn leven perfect kan maken ligt in de handen van de Heer Jezus. Ik kan het alleen van hem krijgen. Daarom bereken de kosten die als je Jezus ziet nooit zullen opwegen tegen datgene wat Jezus jou kan geven. Zou je Jezus wel volgen als je hoort wat Jezus tegen deze mensen zegt? Jezus wil hen duidelijk maken. Denk goed na. Besef dat je veel moet loslaten. Maar weet ook dat er heel veel tegenover staat. En dat wat er tegenover staat zoveel meer is. Van zoveel grotere waarde is. Dat hij op je hart wil binden om er één keuze te kunnen maken. En dat is hem te volgen. Amen. Laten we samen de Heere danken en hem gaan bidden. Heere, dank u wel. Dank u wel dat u door uw woord wilt spreken, ook tot ons vandaag. Soms komen we woorden tegen in de schrift, Heere, waar we van kunnen schrikken. Waar we ook van wakker kunnen liggen soms. Of die we naast ons neerleggen omdat we ze niet begrijpen. Vanmorgen hebt u ons willen helpen om woorden van de Heer Jezus te horen met de oren van de mensen zoals ze om Jezus heen stonden. Heere, u hebt op scherp gesteld dat volgen, het volgen van u, Heer Jezus, niet zomaar iets is. Dat we moeten beseffen dat het alles van ons vraagt. Om alles te krijgen wat in uw handen is, Heer Jezus. Wat u voor ons verdiende door uw sterven en uw opstaan. Wij kunnen niet van onze kant een stukje bijdrage leveren aan de komst van het Koninkrijk. Heere, in die zin kunnen we ons niet aansluiten bij uw beweging. Door te doen wat wij wel kunnen. En onze idealen in te zetten. Het houdt ons aan handen en voeten gebonden aan deze wereld. Wilt u geven dat wij in de gaten hebben dat het leven dat u geeft, het leven is van de toekomst. De toekomst die in de Heer Jezus Christus al is aangebroken. En dat u vraagt om het leven hier op te geven waaraan we soms zo gebonden kunnen zijn. Heere, help ons om maar één spiegel voor ons leven te hebben. Dat die spiegel de Heer Jezus is. En dat we in die spiegel kijken en aan de hand van die spiegel weten wat de keuze is die u van ons vraagt in heel veel omstandigheden van ons leven. We beseffen dat wij ook soms zo gebonden kunnen zijn. Dat we naar onze achterbank kijken. Wat vinden zij ervan? Dat we uitstellen. Heer, het zijn bekende dingen voor ons. Laat ons elke keer zien wat u in Jezus geeft. Dat het zoveel meer is. Dat wij maar één ding willen kiezen, Heere. U te volgen. Ons leven aan u kwijt te raken. Dank u voor wat u zo vanmorgen meegaf. We bidden u dat u helpt. Helpt om te kiezen. In het bijzonder onze jonge mensen. Heere, het is een fase in je leven waarin je zoveel dingen op je af ziet komen. Er is zoveel te kiezen. En er moet zoveel gekozen worden. Maar deze keuze, Jezus volgen, die keuze is het allerbelangrijkste. En geef dat die ook op de allereerste plek mag komen. En dat we dat ook aan elkaar mogen laten zien. Ontfermt u zich zo over een ieder van ons. En sterkt u ons, Heere, op de weg van het volgen van u. Wetend, ons thuis is het thuis bij God. Thuis waar God met ons wil wonen door het werk van Jezus Christus. Heere, we willen voor elkaar bidden. We bidden u vanmorgen voor broeder Blommers. Wij mogen als gemeente de bloemen bij hem brengen. En hem laten zien dat hij verbonden is aan de gemeente hier. Ook al kan hij niet meer in ons midden zijn. Heere, wilt u bij hem zijn en voor hem zorgen. En hem geven wat hij nodig heeft. Wij mogen u danken voor het mooie bericht dat we vanmorgen gehoord hebben. De geboorte van Sara Elisa. Heere, we willen u vragen of u de familie Kloosterman nabij wilt zijn. Geef Gerianne en Simone wat ze nodig hebben in hun zorg voor het kleine kindje dat u aan hen toevertrouwde. Wilt u alles goed maken en ze zegenen met vreugde en blijdschap en dankbaarheid aan u. En wilt u het leven van kleine Sarah Elisa voor uw rekening nemen. We mogen nu samen bidden, heren, voor de buurtlunch die vanmiddag weer gehouden wordt. We willen u vragen of u erbij wilt zijn. Als er een moment mag zijn met ontmoeting, met mensen uit de wijk. Heren, geef dat er goede gesprekken zullen zijn. Dat de boodschap van u ook meegegeven mag worden. Heren, we verlangen ernaar dat de rijkdom die u ons geeft, dat we die mogen delen met mensen die geen idee hebben wat dat in hun leven zou kunnen en zou mogen betekenen. Wilt u alles geven wat nodig is om zo het werk van uw koninkrijk verder te brengen en daarmee ook anderen nog te bereiken? Heer in de hemel, dank u wel voor alles wat u geeft. We bidden u voor deze wereld. Een wereld waar zoveel gebeurt, waar zoveel in rep en roer is. Geef mensen die rustig en bekwaam leiding geven. Zo bidden we voor onze overheid. En allen die waar ook in deze wereld geroepen zijn. Om leiding aan een land en volk te geven. Geef bekwaamheid, geef wijsheid, geef rust. Geef barmhartigheid. Opdat, Heere, ook in deze wereld de vrede gevonden mag worden. Om te kunnen leven en mensen mogen ervaren dat er een plek voor hen is. En geef dat in deze wereld de boodschap van uw koninkrijk mag blijven klinken. En we hunkeren ernaar dat de dag gaat komen. Dat u het koningschap zult laten zien dat aan de Heer Jezus Christus is. Als hij verschijnt op de wolk. En als deze wereld geroepen wordt om te knielen voor hem. En u, Heer Jezus Christus, alle dingen nieuw zult maken. Wilt u uw koninkrijk en uw gerechtigheid in volle glorie laten komen. Geef dat wij tot die dag u trouw zullen volgen. Amen. We willen ons slotlied zingen. Dat is uit Psalm 138 vers 3 en vers 4 uit de Oude Berijming.
ga van hier in vrede. Draag met u mee de zegen van de Heere onze God, die ik in zijn naam op u en op jou mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.